1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogend. En ieder die de Zoon loogend heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover. En in dit schriftgedeelte dan spreekt de apostel in het bijzonder over de antichrist. Dat is in ieder geval de term die hij bij herhaling gebruikt. En via de antichrist spreekt hij over antichristen. En daarna over, laten we zeggen, antichristelijke zaken in het algemeen. Want daar komt het op neer. Men zou het ook anders kunnen formuleren. Dat is meestal zo als wij terecht zijn bij Johannes. Men zou kunnen zeggen dat de man het heeft over valse leringen. Want daar komt het in de praktijk op neer. En waar wij elders in de schrift inderdaad waarschuwingen vinden daartegen, vinden wij dat hier ook alleen op de, ik zou bijna zeggen, op de bekende excentrieke manier van Johannes. Zo excentriek is het trouwens niet. Maar het is wel tamelijk vreemd om te spreken over de antichrist, omdat vanuit zijn dagen nog in geen 2000 jaar, bij wijze van spreken, die antichrist zou verschijnen. Maar dat is ook de gedachte niet meteen. De gedachte is, er komt weliswaar ooit een keer de antichrist. En zijn lezers worden geacht te weten dat dat zo is. Maar daarna zegt hij, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En daar gaat het natuurlijk meer in het bijzonder om. En ook nu vele antichristen, wil zeggen in de dagen van Johannes, en het zou ook zo blijven, gedurende de laatste uren. Want hoewel de laatste uren voor ons nogal kort klinkt, is het niettemin een Bijbelse aanduiding van de laatste dagen, of hoe het maar heten mag, maar in elk geval op zijn minst van heel onze tegenwoordige bedeling, dan wel de tijd vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En al die tijd zouden antichristen verschijnen. De Johannes zegt er ook laconiek achter. Uit dat verschijnsel dat er antichristen zijn, kan men ook concluderen dat het de laatste uur is en dat wij leven in de laatste dagen. Ik vind het een hele aardige uitspraak. Ik ben niet gewend hem aan te halen. Heb ik vorige keer trouwens ook niet echt gedaan, ben er niet echt op ingegaan. Maar heel het idee is dat men alleen een antichrist kan hebben als er eerst sprake is van de Christus. En dat is precies waar het om gaat, want de laatste uren begint nou eenmaal bij de verschijning van de Christus. Maar sinds de Christus verschenen is, of met de term uit hoofdstuk 4, sinds Jezus Christus in het vlees gekomen is, zijn er allerlei figuren die niet alleen optreden als bestrijder van de Heer Jezus Christus, maar zelfs zich voor hem dan wel voor de Christus uitgeven. En dat is waar Johannes hierover spreekt. Het betekent dat in ieder geval de Christus verschenen is en dus is het de laatste uren. Zo is het en zo blijft het bovendien ook. Waarna wij de vraag misschien zouden stellen, wat betekent dat woord antichrist eigenlijk? Want daar is verschil van mening over. Dikwijls erg zwart-wit, is nergens voor nodig. Maar het verschil van mening ontstaat simpelweg doordat men zich bezighoudt met de bestudering van woorden in plaats van de Bijbel. Bestudering van woorden is niet verkeerd, zolang het niet gebeurt. In plaats van de bestudering van de Bijbel, denk ik altijd. Want het woord antichrist, los van enige context, kan men op twee verschillende manieren opvatten. De eerste is waarschijnlijk, nou, misschien, dat is niet de eerste, denk ik, maar ik noem hem als eerste. De eerste is een tegenstander van Christus. Want anti kan inderdaad heel goed opgevat worden als tegen. En in die zin komt het ook veel in de Bijbel voor. Dus een tegenstander van Christus. Neem het woord anti helemaal, heel erg fundamenteel. Los van de context dat altijd. Dan zou men het kunnen lezen als iemand die zich stelt in plaats van de Christus. En dus ten onrechte voor Christus uitgeeft. Dat laatste is in overeenstemming met het eerste. Wat ligt nou meer voor de hand dan dat als men de Christus bestrijden wil, dat men zichzelf voor de Christus uitgeeft. In elk geval, als men de Christus bestrijdt, dan plaatst men zich automatisch boven hem. Dat kan niet missen. En zo wordt de bestrijder van Christus wat automatisch een antichrist in de zin van een plaatsvervanger van, een alternatieve Christus enzovoorts. En ik denk dat ik daarmee voldoende heb uitgelegd wat de term betekent. Daarna wil ik er wel uitgebreider op ingaan. Maar het is binnen de context van het schriftgedeelte niet zo heel erg to the point. Niet heel erg toepasselijk. Maar als hier gesproken wordt over de antichrist die komen zou, dan geloof ik inderdaad dat er iemand komt die zich daadwerkelijk voor de Christus uitgeeft. Een van de problemen rond die term is gelegen in het vreemde verschijnsel, heel oud vreemd verschijnsel bovendien, dat men de termen Jezus en Christus los van elkaar gemaakt heeft, alsof ze niet dezelfde zijn. Ik weet nooit goed hoe ik dat onder woorden moet brengen, want eigenlijk hoef je het heel niet te weten. Wij geloven op grond van de schrift dat Jezus de Christus is. En er is geen Christus dan Jezus. En Jezus, dat is de Christus, enzovoorts. Daar is geen verschil tussen. Zij het dan dat er verschil kan worden gemaakt vanuit oud-testamentisch standpunt? Dat is al heel gemakkelijk, omdat in het Oude Testament weliswaar gesproken wordt over de komst van de Messias, de Christus dus, in het Grieks. Terwijl de term Jezus of de naam Jezus nog helemaal niet aan de orde is. Want eigenlijk komen we die in het Oude Testament niet tegen. Zij het dan in wat verborgen vorm dan wel, maar in het algemeen niet. En vervolgens wordt het geraffineerd. Goed om te weten hoe het in elkaar steekt. In het algemeen is men geneigd om de conflicten, de theologische conflicten, de leerstellige conflicten dus, die men in het Nieuwe Testament tegenkomt, in de uiteenzettingen, in de brieven, te splitsen in twee categorieën. Twee soorten van conflicten, want wij willen graag weten waar het over gaat. En wat nou eigenlijk die dwaalleer is, zal ik maar zeggen, waar de apostelen tegen in het geweer komen. Dat is heel gemakkelijk. Wij kennen er eigenlijk maar twee, officieel. De ene is het judaïsme. Ik noem het meestal niet het judaïsme, maar wat men daaronder verstaat is gewoon de leer van de wet. De gedachte namelijk dat gelovigen onder de wet zouden moeten leven. En men noemt dat judaïsme om de eenvoudige reden dat men liever niet erkent dat die wet en de prediking van de wet in eigen kring eerder regel dan uitzondering is. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Men zal nooit zeggen, hier gaat de apostel Paulus tekeer tegen onze leringen en onze gebruiken in onze kerk. De wet namelijk. Dus zegt men, hij gaat een keer tegen het judaïsme. Maar ja, die term vindt u in de Bijbel nauwelijks, judaïsme. Met veel moeite is er nog net van te maken soms, maar het gaat altijd over de prediking van wet, welke wet dan ook. Nou goed, daar gaat het dus om, hè. Dus de ene leer tegen de leer van de wet en de prediking van de wet enzovoorts, dat vinden we in bijna alle brieven terug. En als het daarnaast gaat om een andere leer, kennelijk, die op een of andere wijze invloed heeft op de gelovigen, roept men meteen, dat is de gnostiek. En dan denken wij, oh, dus het is bekend, dan weten we dat. Maar wat gnostiek nou eigenlijk is, vooruit. Maar dat is altijd het verhaal. Het is of judaïsme, waar de apostelen tegen inschrijven, zal ik maar zeggen, of tegen de gnostiek. Dat is vermoedelijk hier ook het geval, en hier niet tegen het judaïsme, maar dan, zegt men, wel tegen de gnostiek. Nou goed, en in het bijzonder tegen dit aspect van de gnostiek, dat daarin geleerd werd, misschien wordt, maar dat maakt me verder niks uit, maar het een van de leringen binnen de zogeheten gnostiek was dat de Christus iets anders is dan Jezus en dat dat begrip van de Christus pas kwam op in over de Heer Jezus bij zijn doop. Toen pas en niet eerder. En daarna is de gedachte dat voordat de Heer Jezus leed en stierf, verdween de Christus weer van hem. Hebben jullie dat zo wel? Kunnen zich voorstellen? De Christus als een soort abstract begrip uit het Oude Testament. Dat is niet ten onrechte, want Christus, Messias, is een specifiek Oud-Testaments begrip. Er was niemand nog, er bestond nog geen Christus, zal ik maar zeggen. Maar men kan er zich uit het Oude Testament wel een idee van vormen. Het Christusbegrip heet zoiets. Of zo, hè? En het idee is dan dat die identiteit van de Christus als het ware kwam in, op, over, aan, weet je veel, de Heer Jezus bij zijn doop. Maar voordat hij leed en stierf, verdween dat weer, omdat de gedachte is dat nou eenmaal de Christus niet kon sterven. En als de Heer Jezus toch stierf, was hij op dat moment niet de Christus. Ik persoonlijk, ik hoop dat u begrip hebt voor mijn standpunt, maar ik persoonlijk vind het nogal vermakelijk, die leer. Dat hoeft u niet met mij te delen, dat vermaak. Maar ik persoonlijk vind het wel vermakelijk. Want de aardigheid ervan, vind ik, is dat men er dan toch vanuit gaat dat toen de Heer Jezus stierf, was hij niet de Christus. En dat klopt ook, dat was hij niet. Maar hij werd het ook niet bij zijn doop. Hij was het namelijk niet. De Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde was bestemd om de Christus te worden, niet te ontvangen, zoals de gnostiek dan leert, maar hij was bestemd om de Christus te worden, maar daarvoor moest hij nog het een en ander volbrengen. Dat is het hele verhaal. Dat is echt niks moeilijks. En daarom, omdat het voor mij een heel duidelijke Bijbelse aangelegenheid is, vind ik dit aspect van de leer van de gnostiek nogal vermakelijk. Ik lach er ook een beetje om. Ik vind het toch enerzijds, als het mag dan vanavond, vind ik het wel een beetje leuk, omdat men dan toch in ieder geval heeft vastgesteld dat de Messias als zodanig, naar Oud-Testamentische begrippen, onmogelijk zou kunnen lijden en sterven. En dat is ook inderdaad correct, dat is ook zo. Maar het punt is, hij werd het niet bij zijn doop, maar hij werd de Messias bij zijn opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, na zijn lijden en dood en in zijn opstanding. Maar daarvan is de doop een uitbeelding. Dus als hij dan toch ergens Messias moest worden, dan is de doop weliswaar niet de eerste keus. Een opstanding, dat is de eerste keus. Maar als tweede keus voldoet het goed. Dat wil zeggen, het komt toch heel dicht bij Bijbelse waarheid, maar het steekt er natuurlijk helemaal naast. Het is helemaal mis. Maar de gedachte is dan dat Messiaschap als zodanig, wel, dat is waar, dat is eigenlijk een functie. Alleen, het is de functie van de Heer Jezus en echt van niemand anders. En hij ontving die functie en die hoedanigheid, kun je daarna zeggen, bij zijn opstanding uit de dood. Dat is weliswaar niet algemeen bekend, maar ik beschouw het als een, laat ik maar zeggen, een volstrekt vanzelfsprekende Bijbelse aangelegenheid. Die staat er met mij betreft zo duidelijk in dat het niet algemeen geleerd wordt en in strijd is met heel wat standaard theologie, ja, gehoor is, daar kan ik ook niet helpen. Maar goed. Maar men kan dus zeggen, het zijn twee verschillende dingen, de Heer Jezus en de Messias als zodanig. Maar dat was dan zo. Maar vanaf het moment van zijn opstanding werd de Heer Jezus tot Messias, tot Christus aangesteld. Dat wil zeggen, hij werd gezalfd, want dat is wat het woord Christus feitelijk betekent. Net als het Hebreeuwse Messias. Hij werd gezalfd en daarmee gesteld tot koning en priester enzovoort. Dat is wat is de gezalfde des Heren, de gezalfde God, zo u wil. En daarna, als u vraagt wat is de functie van de Christus in de praktijk, dan moet ik u toch andere woorden noemen. Dan moet ik u zeggen, nou, die van eerstgeborene en dus die van koning en die van hoge priester. Dat is wat het is. Maar hij werd dat bij zijn opstanding uit de dood. Bij de gnostiek echten heeft men een lering van Jezus en Messias, dat zijn twee verschillende dingen. En de gedachte die erachter steekt, is ook eigenlijk dat op een of andere wijze wellicht dat Messiaschap op willekeurig welk mens zou kunnen komen, zodat willekeurig wie onder omstandigheden als Messias zou kunnen fungeren, zoals bijvoorbeeld de Heer Jezus dat deed tijdens zijn omwandeling op aarde, is dan het idee. Hebben die dat zover? Ik heb vroeger nogal eens wat gelezen van een Jood met de naam Friedrich Weinreb. Die door sommigen beschouwd wordt alsof hij een gelovige was. Dat was niet zo. Maar hij had er geen enkel moeite mee als wij zeiden dat Jezus van Nazareth Messias is of was. En dan zei hij anders, nou, dan is het een gelovige. Als je gelooft dat Jezus is de Christus, dan is hij uit God geboren. Enzovoort. Maar er zit een heel subtiele afwijking zat erin. Zijn idee was namelijk dat zoals, letterlijk schreef hij dat ook, ik weet niet meer in welk boek, maar hij schreef het ook letterlijk, zoals in ieder van ons een fariseer schuilt. Was een Jood die schreef, een orthodoxe Jood, jawel, hij vond het leuk. Zoals in ieder van ons een fariseer schuilt of kan schuilen, zo schuilt in ieder van ons een Messias. En ik heb de man er sterk van verdacht dat hij dacht dat hij dus ook Messias was. En dat is waarschijnlijk de achtergrond van alle conflicten die om de man ontstaan zijn en tot zijn dood gebleven zijn en nu nog bestaan overigens. Maar daar ga ik uiteraard allemaal nu niet op in. Maar het idee dat de Heer Jezus in de tijd de functie van Messias vervulde, ja, daar kon hij wel in komen, daar kon hij heel goed mee leven, kon hij ook nog aantonen, zelfs uit het Nieuwe Testament, zonder nou meteen in het Nieuwe Testament te geloven als het woord van God, enzovoorts. Maar iedereen kon het zijn, dat is het idee. En in die gnostieke leer is dat idee eigenlijk ook. En in moderne leringen tegenwoordig is dat ook het geval. Nog steeds, niet alleen onder de Joden, maar ook onder christenen en ook daarbuiten. Want het Messiasbegrip is door heel wat andere godsdiensten gewoon overgenomen. Of je kan ook zeggen, wij herkennen dat Messiasbegrip ook in heel wat andere godsdiensten. Enzovoorts. Maar het punt is dat hiermee de functie of de identiteit van de Messias losgekoppeld wordt van de persoon, dat wil zeggen losgekoppeld wordt van de Heer Jezus. En dat hooguit nog net wordt aangenomen dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde wellicht Messias was in zijn dagen, maar niet de Messias. Want nadat hij is overleden, dan wel, zo je wilt, nadat hij ten hemel is gevaren, althans nadat hij verdwenen is, zou iemand anders wel weer de Messias kunnen zijn. en dus de functie van Christus vervullen. En een subtiele variant daarop zal ik u ook niet onthouden. Een subtiele variant is deze, dat nadat de Christus verdwenen is, is het misschien mogelijk dat iemand daarna zijn plaatsvervanger zou zijn op aarde. Zonder de titel Messias dan te claimen. Maar of hij nou al of niet die titel claimt, dat maakt in de praktijk geen verschil. Die heb u toch, hè? Ja, of je nou vader laat noemen of Messias, wat maakt dat uit? Het gaat om de functie die men claimt te vervullen, enzovoorts, hè? Nou goed. En daarmee zijn we aan de grond. Want een van de grote problemen in het christendom is niet zozeer dit soort leerstellingen. Want de gemiddelde gelovige weet van dit soort leringen sowieso niks. En het hoeft ook helemaal niet eigenlijk. In de Bijbel zelf kom je ze toch niet tegen. Maar de gemiddelde gelovige krijgt absoluut van doen met het verschijnsel dat bij, als ik het plechtig zeg, bij ontstentenis, dat wil zeggen bij afwezigheid van de Heer Jezus op aarde, daar een vacature is ontstaan die maar al te graag wordt vervuld door anderen. Duidelijker kan ik het eigenlijk niet zeggen. Begrijp je wel? Dat is het verhaal van de Heer Jezus is hier niet, dus daar kun je nu niks aan vragen. Maar ik als zijn dienaar, als zijn vertegenwoordiger, ik neem zijn plaats in. Dus als u vragen hebt, vraag het maar aan mij. En dat is het dan. En dat is redelijk kenmerkend voor wat men traditioneel een secte noemt. Men is er nooit helemaal over eens, maar dat is over het algemeen nogal kenmerkend voor wat men een secte noemt, hè. Er is één baas van de club en iedereen moet zich houden aan wat hij zegt. En sommige van die lui claimen ook inderdaad zelf de Christus te zijn. Echt waar. En het is eigenlijk ook altijd zo geweest. En dat noemt men een secte, omdat hij wat klein is. Als hij wat groter wordt en de, u weet wat er nu komt, hè. Als hij wat groter wordt en de organisatie wat gecompliceerder wil, dan staat altijd één man aan het hoofd en dat is de hoogste baas. Alleen dan heet het ineens geen secte, dan heet het een, ik mag het eigenlijk niet zeggen, geloof ik maar. Maar dan heet het een kerk, of zo. Ik zeg niet dat het meteen voor alles geldt wat kerk heet, maar ik zeg wel dat dit heet bijvoorbeeld een kerk. Zo, met zo'n structuur, met één man aan het hoofd, zou ik maar zeggen. Of je nou voorzitter is of pauze, voor het mij het mag. Maakt weinig uit. Daar moet men zich aan houden. En hoe meer hij de baas is, hoe meer hij in de plaats komt van Christus. Want de Heer Jezus is hier niet. Er moet toch iemand anders zijn om het aan te vragen. Nou goed, ik ga er liever niet diep op in, want het is niet, echt niet mijn bedoeling om ergens tegenaan te schoppen, maar dit is wel het verschijnsel waar het om gaat. Andere namen die op aarde de positie van Christus innemen, in zijn plaats gaan staan en fungeren in de praktijk als hoofd van de gemeente. En of het een wereldwijd kerkgenootschap is of een plaatselijk clubje. Ik heb niks met het woord club, daar heb ik niks tegen. Ik bedoel het niet neerbuigend, maar het verschil is er niet. Het is precies hetzelfde verschijnsel. Men stelt zich in de plaats van de Heer. En dat is precies waar het hier over gaat. En uiteindelijk komt er één heel bepaalde, één die kennelijk ook elders in de Bijbel aangekondigd is, die zich zou uitgeven voor de Christus. In vol ornaat, zal ik maar zeggen, in de volle betekenis van het woord. Iemand die zich zou uitgeven voor de Christus, begrijp me niet goed. Dat is niet iemand die zich uitgeeft voor Jezus. Maar het is iemand die zich uitgeeft voor de opvolger van Jezus. Als Messias, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het idee. En dat idee, dat, althans gelijksoortige ideeën, bestaan in heel wat traditionele religies. Wereldgodsdiensten heet dat. En in het christendom dringt die gedachte langzamerhand echt ook door. Nou goed. Hier staat dan, gij hebt gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. En of het daarbij gaat om iemand die zich uitgeeft voor ik ben de Christus, of het gaat om iemand die dat niet zegt, maar wel in de praktijk zo'n soort functie vervult of aan zich trekt, ja, dat maakt natuurlijk niet echt veel verschil. Het enige verschil is dat als uiteindelijk die figuur zou komen die kennelijk elders is aangekondigd in de Bijbel, dan kun je erop rekenen dat het echt gaat om iemand die zich voor de Christus uitgeeft in plaats van de Heer Jezus. Dat is ongetwijfeld de strekking van de term. Maar waar het werkelijk om gaat hier, in dit schriftgedeelte, dat wil zeggen in deze Johannesbrieven, kan het wel in het meervoud zeggen, is om het idee dat er mensen zijn, gelovigen of zij zich, die er zich vooruit geven, want het is nooit helemaal duidelijk, gelovigen of anderen, die proberen macht over de gelovigen naar zich toe te trekken. Dat is het idee. En dat verschijnsel vinden we heel de kerkgeschiedenis door, eigenlijk vanaf het allereerste begin. En daarom vinden we het ook hier in de Bijbel vermeld. Niet alleen in deze brieven van Johannes, maar hier en daar ook in de brieven van Paulus. De laatste brief trouwens van Johannes, de derde brief, gaat feitelijk over niks anders. Het gaat om een machtsstrijd die zich ergens afspeelt. De vraag namelijk wie de macht, de autoriteit heeft over de gemeente. Het is een beetje vreemd verpakt, zoals bij Johannes gebruikelijk. Maar dat is deze derde brief van Johannes. Je hoeft alleen maar te lezen de tweede helft van vers 9. Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn. Dat is voldoende. En daar gaat het hele briefje over. Iemand die zoekt de eerste te zijn. Iemand die probeert de macht aan zich te trekken. Terwijl er maar één machthebber is over de gemeente als zodanig. En dat is uiteraard het hoofd van de gemeente, dus de Heer Jezus zelf. En niemand anders. Maar of, men stelt vast, die is hier niet, dus we hebben een ander nodig. Hetgeen wel erg naïef is. Of men ontkent in de praktijk het tegenwoordige werk van Christus. En meent dus zelf dat werk te moeten doen. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat laatste, ik denk dat het meest voorkomt eigenlijk. En in ieder geval bij ons het meest bekend is. Dat wil zeggen, men kent het tegenwoordige werk van Christus niet. Men denkt toch dat er een bepaald werk gedaan zou moeten worden. En dus treedt men in zijn positie. Dat is het idee. En als ik nou voor het gemak, ik moet er later toch uitgebreid op ingaan. Maar als ik nou voor het gemak zeg dat het tegenwoordige werk van Christus is de verzameling en de opbouw van de gemeente, dan weet u al lang, daar kun je een cursus voor volgen. Dan hoeft de Heer het niet te doen, dan kunnen wij dat. Het verzamelen van een gemeente, een opbouw van een gemeente. Toch? Dat is zo. Zo werkt zoiets. Maar dat zou men niet doen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat is het werk wat de Heer zou doen. En wat ons betreft, wij zouden de Heer dienen. En op welke wijze, dat zou hij wel uitmaken. Daar gaat het om. Het is de Heer die in de tijd al tegen zijn discipelen zei, één is uw meester en gij zijt allen broeders. Ik vind het een leuke uitspraak om de... kan ik hier wel zeggen. Ik moest even denken, waar ben ik hier? Maar één is uw meester, gij zit alle broeders. Met deze ene uitspraak wordt dus de hele Rooms-Katholieke Kerk in elk geval onderuit gehaald. Want een van die broeders was Petrus en dat was dus niet de eerste paus. En dus niet de meester. Zijn we daar gauw mee klaar. En via de uitspraak van de Heer Jezus komen wij hier in Johannes terecht. Want waar gaat het in deze brieven over? Over al die broeders. En verder geen meester. Nou ja, één meester. Dat is de Heer Jezus, de Christus, de enige echte dus, hè, de Christus. Of het is het woord in deze brief. Of het is de geest. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot, zeg ik dan altijd. Hè? Bij nader inzien is dat gewoon drie keer hetzelfde. Maakt niet echt verschil. En daar gaat het maar om. Iets anders is er niet. En dus als iemand zich opwerpt als autoriteit, als machthebber over de gelovigen, of als iemand zich laat opstuwen, want zo heet zoiets, tot die positie of in die positie, dan wordt hij dus een antichrist. Meestal met hele kleine lettertjes, maar of je het nou met kleine letters of met grote letters schrijft, de betekenis van het woord blijft gelijk. Een antichrist. Dat is waar het over gaat hier. Want wij zijn geneigd die term antichrist meteen met grote letters te nemen. De antichrist. Ja, voor de meeste gelovigen is die antichrist niet aan de orde geweest. En zal ook niet aan de orde zijn, bedoel ik. Voor de meeste gelovigen golden die andere antichristen. Daar hadden ze altijd mee te maken. En daar gaat het maar om. Ja, als je de kerkgeschiedenis nagaat, men heeft van oudsher, in onze dagen doet men dat nog steeds, alle uitspraken over de antichrist, heeft men weggeredeneerd en toegepast op ene keizer Nero. Maar ik moet u zeggen dat ik er net zo meer moeite mee gehad zou hebben als men de uitspraak antichrist zou hebben toegepast op keizer Constantijn. Hoe groot zijn verdiensten voor de christelijke kerk als zodanig dan ook geweest mogen zijn? Want vanaf dat keizer Constantijn, de Romeinse keizer Constantijn, het christendom uit het verdomhoekje haalde, want zo heet zoiets, hè? Ja, vanaf dat moment en vanaf het moment dat hij het christendom daarmee erkende, vervolging ophield en christendom maakte tot staatsgodsdienst en vervolgens begon concilies bijeen te roepen, vanaf dat moment was hij in de praktijk de machthebber over de kerk. Maar daar gaat het maar om. Het zal u gedacht zijn wat daardoor allemaal toch nog aan ellende geproduceerd is. Begrijp je me goed? Voor die tijd kwam de ellende van buitenaf op de gelovigen af. En vanaf dat tijdstip werd de ellende gecreëerd te midden van de gelovigen en dus in de kerk in plaats van daarbuiten. En dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker. Niet dat ik daarmee het handelen van Constantijn de Grote veroordeel. Het is makkelijk praten achteraf. Ik veroordeel de man niet op geen enkele wijze. Maar als men de geschiedenis beschouwt, ja, dan zou hij hier ook in kunnen passen. Enzovoorts. Nou goed. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En let wel, daarna komt hij erop terug in vers 22 en geeft zelfs een definitie min of meer, voor zover je dat in de Bijbel kunt vinden, definities. Hij geeft een soort beschrijving van wat hij dan onder antichrist verstaat in vers 22. Waar hij zegt, wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? En dan heb je het verhaal meteen compleet. Iemand die leert dat Jezus was de Christus in zijn omwandeling op aarde en het daarna niet meer is, is gnostiek. Dat is de leugen dus. Want dan is Jezus niet meer, dan is Jezus niet de Christus. Begrijp je toch? En in elk geval, daar waar iemand anders zich voor de Christus uitgeeft, wordt hij hier meteen genoemd de antichrist. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. Degene die logent dat Jezus is de Christus. Ook zonder dat deze antichrist zichzelf voor Christus uitgeeft, wordt die antichrist genoemd omdat hij ontkent dat Jezus de Christus is. Hebt u dat? Daarmee is hij een tegenstander van de Heer Jezus uiteraard en daarmee van de enige echte Christus. Ook zonder dat hij zich in zijn plaats stelt. En daarna staat erachter, deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Het probleem van dat soort uitspraken is dan weer dat wij ze eerst moeten zien los te maken van de traditionele leer van de drie-eenheid. Want zodra het over vader en zoon gaat, komt men in dat kader terecht. En daarna kan men dit vers niet meer begrijpen. Maar de idee van het vers is heel makkelijk. De gedachte is dat de Christus is nou eenmaal de zoon van God. Per definitie. Dus wat is de zoon? En niet zozeer de zoon des mens of de zoon van David, maar primair de zoon van God. De Christus is degene die gezalfd is, dat is de taalkundige betekenis, maar de Bijbelse betekenis is, de Christus is degene die van Gods wegen gezalfd is en wel tot koning en priester enzovoort. En daarmee tot eerstgeborene. En dus is Christus per definitie de zoon van de Vader, de Zoon van God, dus die hem tot Zoon dan wel tot Christus gesteld heeft. En daar waar men deze relatie tussen de Vader en Zoon ontkent, daar hebben wij van doen met de antichrist. Of althans met een antichristelijke gedachtegang of lering. Maar daar steekt de enige echte antichrist altijd al achter. Want, ik zeg het nu maar even meteen een keer, per slot, de antichrist is uiteindelijk gewoon de duivel. Hoewel daar natuurlijk ook niet alles mee gezegd is. Maar daar komt het in de praktijk althans wel op neer. Het gaat er namelijk om dat het messiaschap niet zomaar een losse functie is die door elk mens eventueel vervuld zou kunnen worden. Maar integendeel, de Christus, zoals beschreven in het Oude Testament, is degene die van Gods wegen aangesteld is tot zoon van God. En wel door zalving, want zo heet het dan. Ontleend aan, in bijzonder uiteraard, aan 2 Samuel 7 en Psalm 89 en Psalm 2. Psalm 110 is ook altijd aardig in dat verband. En zo nog zo wat schriftgedeelten. Maar het gaat om dit beginsel. Als men dat vaderschap en dat zoonschap van God en de Heer Jezus in relatie tot elkaar logent, zal ik maar zeggen, dan wordt daarmee de Heer Jezus zijn heerlijkheid ontnomen. En dat is het dan. En voor de ter aanvulling staat er dan een prompt achter. En ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. Vind ik wel een aardige. Als er geen zoon is namelijk, dan is er ook geen vader. En als men dus de zoon van God loochent, dan loochent men daarmee God zelf. En daar gaat het maar om. Dat is een aardige uitspraak voor diegenen die zeggen, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in de Heer, in Jezus, zeggen ze dan. De Heeren zeggen ze er dan nooit bij. Ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Nou, dat kan dus niet. Als je niet in de Zoon gelooft, geloof je dus niet in God. Daar komt het op neer. Als je geen zoon hebt, heb je ook geen vader immers. En dat is wat hier dus meteen gezegd wordt. Daarna ga ik meteen eerst maar weer even verder, want de aardigheid is bovendien, dat heb ik hier natuurlijk ook wel eens eerder verteld, maar de aardigheid is bovendien dat de term antichrist weliswaar een enorme hoeveelheid informatie en gevoelens en theorieën oproept in het algemeen, maar dat is wat overbodig. En voorbarig bovendien, omdat de uitdrukking echt alleen maar gebruikt wordt door Johannes, en niet eens in de openbaring van Johannes. Alleen maar in deze brieven van Johannes, de eerste twee. Namelijk, de term komt hier voor het eerst in de Bijbel voor, in vers 18. Eerst in het enkelvoud, daarna in het meervoud. Daarna vinden we de term in vers 22, meteen als toelichting. En daarna nog in hoofdstuk 4, vers 3. Alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, daar heb je hem weer. In de praktijk, ik ga er later wel uitgebreider op in als we aan het vers toe zijn, maar nu alleen maar even, alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. De gedachte is dus dat men niet belijdt dat Jezus de Christus is. Daar komt het op neer. Die is uit God niet, maar is van of uit de antichrist, of beter nog, die is uit de geest van de antichrist. Dat is niet van de geest van God, zo'n redenering Maar het is van de leugenaar van het begin, van de duivel. Maar hier staat dan specifiek van de antichrist. Omdat het nou eenmaal gaat specifiek om het bestrijden van de positie van de Heer Jezus. Als de van God gestelde en dus gezalfde Christus. Daarna vinden we de term antichrist nog maar één keer in onze Bijbel. Namelijk één bladzijde of twee bladzijden verder. Namelijk in de tweede brief van Johannes. In vers 7, want er zijn vele verleiders, en daar gaat het eigenlijk allemaal over in deze brieven. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En iets korter, dat Jezus daadwerkelijk de Christus is. De term in het vlees, daar kom ik later wel een keer op terug, want dat is een verhaal apart. Maar de gedachte lijkt me duidelijk genoeg. En daarvan staat dan, deze is de verleider en de antichrist. Uiteraard meteen. Hij is de verleider, namelijk hij is de antichrist. Degene die Jezus logent als de Christus. En daarmee hebben we meteen alle schriftplaatsen gehad waar de term antichrist voorkomt. Ik persoonlijk ben mij bewust dat er erg veel discussie bestaat over wie is dat dan, die antichrist, en waar in de Bijbel komen we de figuur nog meer voor. Daar is een heleboel discussie over en toch is het een heel eenvoudig verhaal. De term antichrist namelijk vinden we alleen hier in 1 Johannes en één keer in 2 Johannes. En de betekenis van de term is daarmee duidelijk genoeg. Als wij moeten vaststellen wat er voor iemand is, dan is het antwoord, hij is een verleider. Hij verkondigt een valse leer. Hij ontkent dat Jezus de Christus is, definitief wel te verstaan, hè? De uiteindelijke Christus. Kortom, hij is of een valse leraar, een verleider, of een valse profeet. En meer hebben we er niet van. En daarna doen, is ingaan op het idee dat dat er staat in hoofdstuk 2 vers 18... gelijk gij gehoord hebt, dan moet het elders in de Bijbel staan. En de vraag is, waar dan? En dus zoeken we elders in de Bijbel naar een verleider, een valse profeet. Een specifieke. Dat is makkelijk genoeg. Die vind je betrekkelijk automatisch in Openbaring 13... want daar is een figuur die inderdaad zo genoemd wordt. De valse profeet. En daarmee is het verhaal rond. Echter moet ik er meteen bij zeggen dat in tegenstelling tot wat redelijk algemeen gangbaar is in evangelische kring, is die antichrist dan niet het eerste beest uit Openbaring 13, maar het tweede. Ja, dat ik het niet opzoek is gewoon dat ik anders de hele avond over die Bijbelse figuur van die antichrist ga staan praten, terwijl dat met de uitspraken van Johannes hier er zelfs helemaal niets van doen heeft. Maar het idee is dat de antichrist is niet de een of andere koning, is niet de een of andere machthebber, is niet de koning van Babel of hoe je maar genoemd mag worden of iets dergelijks. De antichrist is een valse profeet, een leraar, een verleider, een leugenaar enzovoorts. Dat is verder niks moeilijks aan. En we komen hem minder vaak tegen dan veelal dan gedacht wordt. Zullen we weten waar we hem tegenkomen? Het is het tweede beest uit de Openbaring 13. En hij is de figuur uit 2 Thessalonicenzen 2. En dan heb ik het ongeveer wel gehad. Want voor zover hij in andere schriftplaatsen voorkomt, is dat in het algemeen in symbolische vorm. In symbolieken, in visioenen enzovoorts. En daar wordt hij zelfs niet eens als persoon aangeduid. Meestal niet tenminste. Dus daar hoef ik ook verder helemaal geen melding van te maken. Hij is wel degelijk de figuur uit 2 Thessalonicenzen 2. Want dat is daar een verleider, een leugenaar enzovoorts. Een geest der dwaling. Iemand die tot dwaling brengt enzovoorts. Niet een koning, niet een politieke macht hebben, zeg ik altijd. Maar een soort religieuze figuur. Een soort wereldleraar, filosoof of wat het maar wezen mag enzovoorts. En hetzelfde geldt in Openbaring 13, het eerste beest uit, want er worden er twee naast elkaar gesteld. Dus we verwachten niet één zo'n vreemde figuur, wij verwachten er twee. En zodra wij dat doorhebben, is de vraag wie van de twee heet dan de antichrist? En het antwoord is de tweede uit Openbaring 13. En die heet daar valse profeet. Nou, niet in Openbaring 13 heet hij zo, hij wordt later alsnog zo genoemd. Maar wij kennen helaas de uitdrukking de antichrist en de valse profeet. Dat is nogal een vaste uitdrukking. Ik meen dat die afkomstig is, wat Nederland betreft althans, van Johannes de Heer. Maar het is een misverstand, de antichrist is de valse profeet. En hoe het eerste beest heet, ik noem hem altijd de koning van Babel. Hoewel dat begrip niet altijd correct is. Dat wil zeggen, het is niet in elke fase van zijn carrière van toepassing dat hij de koning van Babel is. Maar in ieder geval, het is een koning, een politieke machthebber. Maar die zal men niet antichrist noemen, want die heet in de Bijbel niet zo. De antichrist is volstrekt dezelfde als de valse profeet. Ik kan niet missen. Want als de Heer Jezus zelf bovendien spreekt over valse Christussen, heeft hij het net zo goed over verleiders. En dat is waar het over gaat. Valse leraar, begrijp je me goed. De Messias namelijk, de echte Bijbelse Messias, zou weliswaar één koning zijn. En hij zou een koninkrijk hebben. Maar hij zou in het bijzonder ook profeet of leraar zijn. Het probleem daarvan is echter dat wij ons dat niet altijd realiseren. Ik weet dat niet precies, want ik ken andermans gedachten niet goed. Maar ik heb de indruk dat wij ons dat niet voldoende realiseren. Het wordt weliswaar niet ontkend dat de Heer een profeet of een leraar is. Maar gewoonlijk denkt men dan, dat was hij tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat bedoel ik nou juist niet. En daar zit dan ook precies het probleem. De leraar in onze dagen, moet ik zeggen de herder. U weet dat een herder een leraar is, hè? Volgens de Bijbel. En andersom. Een herder is een leraar wordt herder genoemd. De leraar in onze bedeling is uiteraard de overste herder. Of de grote herder der schapen. Of de opziener, de grote opziener, overste opziener, wat er maar staat, der schapen. Dat is namelijk de Heer Jezus zelf. Dat is de Messias. Ik heb het eens nagevraagd in Samaria, dat was wel leuk. Want de Samaritaanse vrouw zei, de Messias, ja die kennen wij, die zou komen. En wij zullen hem herkennen, omdat hij ons alle dingen zal verkondigen. Dat is Johannes 4. En daarom herkenden ze de Heer ook. Het was wel een wat vreemde route, maar niet alleen was het er een. Maar ze zei, de Messias is degene die ons alle dingen zal verkondigen. Ze zei, het kwam trouwens een paar keer voor in dat hoofdstuk. En dat hadden de Samaritanen dan wellicht beter begrepen dan de Joden. Het idee is namelijk dat die dingen die in het Oude Testament verborgen waren, en dus niet geopenbaard waren, zouden uiteindelijk wel degelijk geopenbaard worden, maar door de Messias zelf. Door de beloofde Messias die dus op zou treden als profeet, is het idee. Maar de aardigheid van het verhaal is dat die gedachte weliswaar bijbels is, maar is van toepassing niet zozeer op de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, maar het is van toepassing op onze tegenwoordige dagen. Hij is degene die tot ons spreekt. Hij is degene die ons de schriften opent. Ik heb die tekst die vorige keer aangehaald en ik weet niet meer hoeveel ik ervan verteld heb, maar ik heb aangehaald Hebreeën 1 vers 1, dacht ik. In ieder geval, naar enige weten dacht ik dat Hebreeën 1 vers 1 in verband met die laatste dagen, de laatste uren. God eertijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daar heb je het tegenwoordige werk van Christus. En misschien heb ik toen ook nog geciteerd uit Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer dan de vaderen, houden aan hetgeen gehoord is. Hoe is dat gezegd of niet? Weet u niet meer. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Omdat in onze dagen niet de profeten spreken, maar de Heer zelf spreekt tot ons. En daarna eindigt, dus het begin van de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief eindigt met: zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want wie spreekt hem? De Heer Jezus zelf, de Zoon. En omdat men dat niet weet, kent men de Heer eigenlijk niet als profeet of zo. Of als leraar. En daarna, men bestudeert de Bijbel en de geschiedenis van de Bijbel en zegt dan, en dat is een algemeen gangbare opvatting langzamerhand, men zegt dan, nee, Jezus van Nazareth was niet de stichter van het christendom. Het hangt er maar vanaf wat je onder de term verstaat, hè? Nee, dat was Jezus niet, want wat die leerde, ja, hij stichtte niet een kerkgenootschap of een godsdienst of zo. Daar hebben ze nog gelijk in ook, dat is ook zo. Maar hij is wel degelijk stichter van het christendom als zodanig, want hij is er het fundament van. Maar zeg maar dan maar leerstellig niet, want leerstellig werd het eigenlijk gesticht niet eens door Petrus. Binnen de Rooms-Katholieke kring mag je dat dus niet zeggen. Maar daarbuiten wel, hè. De christendom werd niet gesticht door Jezus, ook niet door Petrus, maar door Paulus. Maar ja, dat ligt voor de hand, want hij is degene die het meest aan leerstellige waarheid geschreven heeft. Dus wordt hij automatisch de stichter van het christendom, denk ik ten altijd maar, hè. En in zekere zin heeft men gelijk en in andere zin niet. Maar het punt is gewoon dat men, voor zover de Heer Jezus wat leerde, herkent men dat niet als christelijk specifiek of zo. En herkent men dat eerder als Joods dan als christelijk. En daar is inderdaad wat voor te zeggen. Maar daardoor kennen wij de Heer Jezus niet als de profeet of als degene die het woord Gods predikt. Maar dat is nou precies wat hij doet. En ik zeg het met opzet in de tegenwoordige tijd, want dat is ook wat ik echt bedoel. Dat is wat hij nu doet. En daar gaat dit schriftgedeelte hier in 1 Johannes ook over. In Johannes 2 vanaf vers 18. Over dat tegenwoordige werk van de Heer Jezus als de Messias, waarbij hij inderdaad het woord Gods spreekt, dan wel bekend maakt of hoe het maar heten mag. Want dat is zijn werk van vandaag. En dat betekent dat als de Christus een profeet is, dan is de antichrist een valse profeet. En als de Christus leraar is, dan is antichrist een antichrist, de antichrist, een valse leraar. Of hoe je dat maar noemen moet. Het zijn wat zware woorden, maar dat is de term antichrist uiteraard ook. Nou, daar is eigenlijk alles mee gezegd, want als het er nou helemaal over gaat, in dit schriftgedeelte worden tegenover elkaar gezet de antichrist, die nog steeds niet verschenen is, met al zijn volgelingen die continu verschijnen, antichristen. Ik ben geneigd trouwens in plaats van antichristen te lezen antichristenen. Want dat lijkt me eigenlijk de betere term. En tegenover elkaar worden gezet de antichrist en al die antichristenen tegenover de Christus en de christenen. Degene namelijk die zich door de antichrist laten onderwijzen, dat is gewoon de duivel dus. Hè? En degene die zich door de Christus laten onderwijzen. Of, als u de moeite mee hebt, hebben we nog een andere variant. Degene die zich laten onderwijzen door de geest van de antichrist. Dat is de uitdrukking uit hoofdstuk 4. Vers 3 min of meer. Hè? Men laat zich onderwijzen door de geest van de antichrist. En tegenover degene die zich laten onderwijzen door de geest van Christus. Maar die termen hadden we hier ook al in hoofdstuk 2. En daar gaat het om. Daarmee wordt de term antichrist ineens niet meer zo'n vreemd mystiek eschatologisch begrip. Want dat is het ook eigenlijk niet. Hè? Want in onze dagen zijn er zoveel die of een eigen leer prediken, of die de Bijbel zodanig weten te verbasteren dat er toch een eigen leer komt. Maar het komt altijd ten koste van hetgeen de Heer Jezus onszelf wil leren. Daar gaat het hier allemaal maar om. En uiteindelijk leidt die gang van zaken in de geschiedenis tot de grote climax, waarbij uiteindelijk de strijd, waarbij uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan, ook letterlijk de letterlijke persoonlijke, om zo te zeggen, antichrist uit de toekomst, tegenover de ene echte letterlijke Christus, namelijk de Heer Jezus. En dat is het eind van het verhaal. Dat is dan meteen het eind, want daar komt een eind aan die strijd. Nou goed. En daarbij had ik dan voor alle volledigheid nog even moeten opmerken dat mijn zinzins deze de antichrist uit de toekomst niemand anders is dan de duivel nadat hij op aarde geworpen is. Niks dan dat. De duivel op aarde geworpen, verschijnend als engel in een lichamelijke gedaante, of zelfs als menselijke gedaante, want vergis je niet, als een engel verschijnt, heeft hij een menselijke gedaante? Volgens mijn Bijbel, zonder vleugeltjes bedoel ik, zo. Vleugeltjes zijn alleen om ze te kunnen herkennen op de foto, denk ik altijd, hè. Nee, ik bedoel in beeldende kunst gewoon in het algemeen. Daar zijn die vleugeltjes voor, hè. Dat weet u toch, hè. En als hij vleugeltjes heeft aan zijn hielen, dan is het niet een engel, maar dan is het Mercurius. Dat weet u toch, hè? Of Hermes, of zo. Dat soort dingen. En als hij sleutel om zijn nek heeft, is Petrus, zal ik maar zeggen. En als hij vleugels op zijn rug heeft, dan is het een engel. Dat is het verhaal. Maar zo ziet een engel er niet uit. En Petrus liep ook niet altijd met een sleutel om zijn nek, enzovoorts. Laat staan dat Johannes de Doper altijd in het rond riep met een boek met daarop een lammetje. Maar op de foto zeg ik altijd, in de beeldende kunst bedoel ik, ziet hij er zo uit. Maar laat maar zitten. Engel verschijnt op aarde gewoon in een menselijke gedaante. En in de toekomst wordt er Satan uit de hemel geworpen, zijn personeel trouwens ook. En hij en de zijnen verschijnen op aarde inderdaad in een menselijke gedaante. En waar mensen bereid zijn alles te geloven, geloven ze dan dat het de verschijning is van iemand die heel vroeger geleefd heeft en weet ik hoeveel keer al gereïncarneerd geworden is en daardoor gekomen is tot de hogere fase op de ladder van de evolutie. Met hartelijke dank aan de evolutieleer dus, want de duivel weet overal gebruik van te maken. Als mensen dan zo hardnekkig in zoiets stoms als een evolutietheorie geloven, dan gebruikt hij dat wel voor zijn doel. Nee, ik denk dat het zo zit. Hoewel er ook zijn die denken dat de evolutietheorie door de duivel zelf is uitgevonden. Dat zou ook kunnen. Maar ik denk eerder dat het een verzinsel is van mensen en dat de duivel er dankbaar en handig gebruik van maakt. Zo is het eigenlijk. Nou goed. Maar goed, dat, wat de toekomst betreft voor de volledigheid. Maar zoals gezegd, dat speelt hier in dit schriftgedeelte niet echt een rol. U weet dat Johannes goed is in synoniemen, in andere uitdrukkingen bedenken voor hetzelfde. Wel nu, hij heeft een speciale uitdrukking voor die figuur die we in elk geval kennen uit het boek Openbaring. Maar een figuur die bovendien ook, zij het dan, tamelijk bedekt, maar niettemin ook genoemd wordt in bijvoorbeeld Daniel enzovoorts. Hij noemt die figuur gewoon de antichrist. En waarom noemt hij hem zo? Want dat is de aardigheid. En waarom noemt hij hem zo? Je kunt wel zeggen, ja, het woord dekt goed het begrip. Dan weet je precies wat het is. Dan denk ik, nou, ik had het makkelijker gevonden, eerlijk gezegd, achteraf geredeneerd, ik had het makkelijker gevonden als je niet de term antichrist had gebruikt, maar gewoon de duivel in lichamelijke gedaante nadat hij op aarde geworpen is. Dat was voor ons heel wat makkelijker geweest. Maar zo zegt hij het niet. Hij noemt hem antichrist en heeft er kennelijk een goede reden voor. De gedachte is namelijk dat hij tegenover elkaar zet Christus en de duivel en de christenen, voor wie Christus de waarheid is, de Heer Jezus Christus bedoel ik uiteraard, hè, die de waarheid is en ons geworden is wijsheid van God, tegenover degenen die de duivel volgen en dus de leugen nawandelen en hoe dat allemaal heten mag. Dat is het verhaal. En de duivel treedt altijd in de plaats van de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. Het is of het een of het ander. U en ik, wij worden of beheerst door de Heer of door de duivel. Je hoeft er niet van te schrikken, dat is nou eenmaal zo. Er zijn maar twee mogelijkheden, het koninkrijk der duisternis en dat van het licht, daar gaat het om. Eén van de twee. En zo worden tegenover elkaar gesteld dus. Christus, de gezalfde des Heren. En degene die aan die zalving deel hebben, vers 20, Doch gij hebt de zalving. Verband mag u niet ontgaan. Het ging over Christ, antichrist, antichristen. Doch gij hebt de zalving. Maar die term Christ, Christus, antichrist enzovoort is allemaal van hetzelfde woord afgeleid. Zalving namelijk. Het is hetzelfde woord. En vandaar de introductie van het vers 20. Dat sluit naadloos aan op het voorgaande, behalve in de vertaling. Maar in de gedachtegang klopt het precies. Gij hebt de zalving, gij zijt christenen, is eigenlijk het idee. Gij zijt gezalfd door de Heilige Geest. Uiteraard, al wordt het woord hier even niet gebruikt. Is ook verder niet nodig. Gij hebt de zalving van de Heilige Geest, maar misschien ook gij hebt de zalving van de Heilige, namelijk van de enige echte Christus. En daarom worden de gelovigen ook in de Bijbel christenen genoemd. En zo heb je dus twee categorieën. De Christus en wij, de christenen, die door de Christus nu in onze dagen worden onderwezen. Maar dan moet je die waarheid natuurlijk wel kennen. Tegenover de antichrist en antichristenen, zeg ik dan maar, in plaats van antichristen. De antichrist en de antichristenen die door de antichrist worden onderwezen. Want de antichrist zouden we niet gaan zitten wachten op de verschijning, ooit een keer in de toekomst van de een of andere figuur, wiens verschijning in de Bijbel nou eenmaal werd aangekondigd. De antichrist is gewoon de duivel. En die vertoont zich weliswaar in het algemeen in onze bedeling niet in lichamelijke gedaanten op aarde, maar er lopen heel wat lichamelijke gedaanten op aarde rond, om zo te zeggen, die zich laten spannen voor het karretje van de duivel.
En er waren nog drie figuren.
Ja, in Openbaring 19. Of is 20 inmiddels? Dan ben ik altijd de tel kwijt daar. Maar in ieder geval, dan is het de duivel, het beest en de valse profeet. Maar het zijn lastige termen. Ik kan er ook zo niet over spreken, om de eenvoudige reden dat die termen door elkaar lopen. Dus ongetwijfeld met opzet. Ik denk dat de Heer het echt expres wat moeilijk gemaakt heeft met al dit soort termen, zodat we niet zomaar los van de Bijbel daarover zouden kunnen spreken. De duivel is namelijk een beest. Het beest is een beest, maar de valse profeet, dat is nummer 3 uit de reeks, wordt eveneens als beest beschreven. Dus als ik zeg het beest, dan wordt u geacht te zeggen welk van de twee minstens. En dan heb ik alleen nog maar rangnummers, rugnummers ter beschikking. Nummer 1 of nummer 2 uit Openbaring enzovoort. Wordt wat vervelend. Daarna stel ik vast dat aangezien we het hebben over boeken van Johannes, is maar de vraag of als hij er 3 noemt, het er ook 3 zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, goed. Nee, ik zeg niks moeilijks. Het is ook niet een truc. Als ik hier even een bladzijde omsla naar 1 Johannes 5, dan noemt hij er 3. Hij telt ook tot 3, maar daarna zegt hij, maar het is 1. Dus hoeveel zijn het er dan? Met andere woorden, je kunt tot 3 tellen daar in Openbaring, ben ik helemaal met je eens. Ik tel er in de praktijk maar 2 daar overigens. Maar ik tel wel 3 zelfstandige naamwoorden, maar dat komt vaker voor in de schrift. Zelfs veel vaker, eerlijk gezegd. Je kent toch het voorbeeld van apostelen, evangelisten, nee, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Hoeveel zijn dat er? Nee, het zijn 5 zelfstandige naamwoorden, maar er worden echt maar 4 genoemd. 4 ambten, om zo te zeggen. Omdat herder en leraar hetzelfde is. En dat komt vele malen voor. Dat soort structuren. En zeker bij Johannes, daar worden we geacht langzamerhand aan gewend te zijn. En dat is in Openbaring uiteraard ook zo. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Want bovendien, ook als het er daar 3 zijn, de duivel, het beest en de valse profeet, dan nog is de duivel van de andere categorie dan die andere 2. De duivel is de personificatie van het kwaad en de zonde en alles als zodanig. Geestelijk, in hemelse dingen, onzienlijke dingen, dat is wat het is. Maar zodra sprake is van aardse en zinnelijke dingen, tel je er daarna twee. In verband van de van het profetisch woord dan. Namelijk die politieke machthebber die dan gewoon daar het beest genoemd wordt. In de zin van het eerste beest, het Openbaring 13. En die andere die genoemd wordt antichrist. Of het tweede beest uit Openbaring 13. De valse leraar. Nou goed. Dus wat mij betreft hou ik gewoon vol. Wij verwachten er op aarde feitelijk maar twee. Twee leidinggevende figuren. Die samen zullen werken. De een als de politieke machthebber, zal ik maar zeggen. En de andere als de grote leraar, de filosoof daarachter. Hè? Degene die het boek geschreven heeft, zal ik maar zeggen. U kent dat verschijnsel, toch? Je kunt een organisatie, een koninkrijk, kun je bouwen. Maar er moet een filosofie aan ten grondslag liggen. Er moet een bepaalde... Hè? Een isme moet erbij zijn, of hoe het maar heten mag. Nou goed, daarvoor zorgt dus... De duivel hoogst persoonlijk nadat hij op aarde geworpen is. Maar daar is hij altijd al goed in geweest. Want het is ook niet de eerste keer dat hij zo'n klusje verricht. Denk ik. Daar begon hij al mee in de Hof van Eden. Als u mij vraagt. Met een filosofie uit te denken. Een filosofie die nog steeds gevolgd wordt. Door bijna alle mensen die zich religieus noemen. Tot in onze dagen. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Dat al die grote wereldgodsdiensten. Eveneens allemaal door hem zijn ontworpen. Ja, het kan niet schelen welke leugen, als het maar ten koste gaat van de waarheid. En hoe meer leugens, hoe moeilijker het wordt de waarheid te vinden. Dus voor hem is dat geen probleem. En hij schrijft, hij schrijft één godsdienst, zal ik maar zeggen. En hij schrijft dat speciaal toe op bepaalde volkeren, op hun volksaard enzovoort. Dat werkt perfect. Toch? Ik ben daar niet moeilijk. Ik geloof dat het altijd de duivel is die dat gedaan heeft. Rechtstreeks. En als u mij vraagt, en heeft Mohammed dan echt een engel gezien? Zeg ik, ja, geloof ik absoluut. Zeker wel. Alleen die was niet door de Heer gestuurd. En heeft Joseph Smith echt een engel gezien? Of kennen jullie die niet? Van de Mormonen. Zegt u de Mormonen? Ja. Dan zeg ik, ja, dat denk ik wel. En heeft hij echt die gouden platen gezien? Denk ik wel, ja. Denk ik wel, denk niet dat hij het verzonnen heeft. Denk dat de duivel het verzonnen heeft. En zo werkt zoiets. Makkelijk genoeg. En het werkt, dat zie je maar weer. Vooral als je het eigen volk een beetje omhoog steekt. Mormonisme steekt de Amerikaanse volk omhoog. Want daar is het allemaal gebeurd, hè. Dus het volk gods enzovoort volgens de Mormoonse leringen. Nou, de rest neemt men dan wel aan. En dat is met de Mohammedanen ook zo. Hè? Ze zijn het echte volk gods via Ismaël enzovoorts. Want Jacob en het volk Israël is natuurlijk weinig van terechtgekomen. Zij zijn het enige echte volk gods. Via Ismaël, de natuurlijke eerstgeborene enzovoorts. De rest van de slikt men voor zoete koek. Zo gaat dat. En zo doet de duivel dat nog steeds, hoor. Maar goed, daar wil ik niks meer van zeggen. Dat mag ik trouwens helemaal niet, want iemand had lang moeten roepen dat het hoog tijd is voor de pauze. Enigszins vooruitgrijpend op de volgende versen heb ik u voorgehouden de tegenstelling tussen de antichrist en de antichristenen, om zo te zeggen, uit vers 1, tegenover de Christus, de echte gezalfde. En degene die met hem gezalfd zijn. Christus en de christenen dus. Hè? Dat is vers 20. Daarna loopt er nog zo'n lijn. Dat is namelijk de zoon. Want daar gaat het hier steeds over. En de kinderen. De volgende kinderen dus. Dat is net zo'n verband. Want het gaat over de zoon. Maar in hoofdstuk 3 vers 1, een paar versen verder... Ineens gaat het over dat wij kinderen God zouden genaamd worden en dat ook inderdaad geworden zijn. Daar heb ik dus nog zo'n rijtje, want Christus verhoudt zich tot de christenen als de zoon tot de kinderen. Degene die volgen. De Heer Jezus per slot is de eerstgeborene ook van ons, ook van de gemeente. En wij volgen op hem, wij zijn zijn navolgers, enzovoort. Zo kun je het ook zeggen. Wij als kinderen Gods zijn navolgers van de Zoon. Ik kan trouwens niet missen, want elders staat dat wij als kinderen Gods navolgers zijn van Christus. En dat is nou eenmaal de Zoon. Maar die gedachte is de centrale figuur en dan dat wat erachter steekt. En in het bijzonder gaat het nu over wat erachter steekt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En dan vers 19, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Die uitdrukking is voor allerlei doeleinden gebruikt geworden in de loop der tijd. Er zijn er die zeggen dat ons, ja, Johannes was een Jood. Dus ze zijn uit ons uitgegaan. Ze gingen van ons de Joden uit, maar ze waren niet echt Joden. Ze zullen wel niet raszuiver geweest zijn, is soms ook inderdaad de redenering. Maar dat mag niet meer, dat mag je niet meer zeggen. Dus hebben we het dan verder niet over. Ik vind het een tamelijk naïeve gedachte. Maar de tekst wordt dan gebruikt als argument voor de Joodse afkomst van de antichrist. Neem maar deze verse. Die antichristen zijn uit ons uitgegaan. Dan was het een Jood. Maar dan staat het, ze waren uit ons niet. Dan zeg ik, nou, dat is dan toch twijfelachtig of hij wel echt een Jood was. Dan zeg maar, ja, maar dat komt, het was invloeden van Esau en van Amalek. En dat soort verhalen krijgen we dan. Heel ingewikkelde dingen. Ik vermoei er u liever niet mee. Meer bekend is gewoon niet dat ons, dat zijn Joden, dat waren het ook niet. Johannes distanceert zich altijd mijlen ver van de Joden. Ieder die ooit de boeken van Johannes leest, vooral het evangelie van Johannes, komt tot die conclusie. En dan is ons niet ineens wij Joden. Absoluut niet. Het zou eerder zijn wij christenen. En dus, zij zijn uit ons uitgegaan en in de zin van voortgekomen, te midden van de christenen, maar zij waren uit ons niet in de zin van, het waren niet echte christenen of niet echte wedergeboren mensen. Want indien zij dat wel waren, indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Nou goed. Ja, dat kan al wel wezen. Maar daar zit je met een probleem, want in die manier wordt het vers natuurlijk graag gelezen door diegenen die in de Bijbel zoeken naar de mogelijkheid om iemand die eenmaal wedergeboren is alsnog verloren te kunnen laten gaan. Ik zeg het wat ongelukkig, maar wel duidelijk, dacht ik. Zo van, men gelooft in een leer van, dat heet officieel, afval der heiligen. Zo van, iemand is weliswaar wedergeboren kind van God, maar als je niet netjes zijn best doet, of anderszins, hè, of niet lid blijft van ons kerkgenootschap, uiteraard. En nog zo wat van die dingen, of zijn tiende niet geeft, of zijn twintigste, nou goed. Maar, vijfde, dan gaat hij alsnog verloren. Of als je niet doet wat de predikant zegt, dan wel de sekteleider of de paus. Dan wordt het als doodzonde beschouwd en dan gaat hij alsnog verloren. Het komt overal voor. En daar gebruikt men dit soort versen voor. Kijk, was uit ons, maar toch eigenlijk niet. Het gaat alsnog mis. Ik denk dat we het veel te moeilijk doen, veel te ver zoeken. En dat zeg ik wel vaker. Het verschijnsel dat we geen antwoorden krijgen op onze vragen wordt meestal veroorzaakt, meen ik echt, wordt meestal veroorzaakt doordat we hardnekkig de verkeerde vragen blijven stellen. En dus op voorhand een antwoord proberen aan te reiken, multiple choice. Namelijk, de antwoord mag alleen maar zijn, ze waren wedergeboren of ze waren niet wedergeboren. Of het waren Joden of niet Joden. Maar ik heb nog wel een alternatief. Nog wel een paar hoor, overigens. Want waar het nou werkelijk om gaat hier bij Johannes, is niet zozeer of men wedergeboren is. Speelt hier geen rol. De term wordt ook verder niet gebruikt hier. Waar het om gaat, is of men de waarheid zoekt of niet. Dat ligt al dicht in de buurt, moet ik u zeggen. Maar het is niet helemaal hetzelfde. De vraag is of men behoort tot die categorie van mensen die inderdaad de waarheid zoekt en bereid is zich daaraan te onderwerpen. Dat is het idee. En in binnen dat kader komt het echt veel voor dat het lijkt of mensen de waarheid zoeken. Dat misschien ook echt wel doen, maar niet op voorhand bereid zijn om zich daaraan te onderwerpen. En het gevolg daarvan is dat als die mensen tegen de waarheid aanlopen, daarna allerlei uitvluchten gaan bedenken om er zich niet aan te hoeven onderwerpen. En de meest voor de hand liggende uitvlucht is dus dat het die waarheid de waarheid niet is. Heb je dat? Dan zoekt men niet echt de waarheid. Zo is dat nou eenmaal. Ik zeg wel eens, ik weet dat het wat te veel generaliserend uit mijn mond komt, maar ik zeg wel eens, de wetenschap als zodanig wordt geacht, of werd geacht, de waarheid te zoeken. En dikwijls claimt men dat men dat inderdaad doet. En ik geloof daar geen klap van. Ik geloof niet dat men dat zoekt. Ik geloof dat men de eigen waarheid zoekt en probeert eigen theorieën te onderbouwen enzovoorts. Dat in elk geval, dat is nog het netste. Want in het algemeen denk ik ook dat een grote categorie zogenaamde wetenschappers er alleen maar op uit is om de waarheid als zodanig te kunnen tegenspreken met argumenten. De valselijk genaamde wetenschap. En in ieder geval, ontwikkeling van iets als een evolutieleer heeft ongetwijfeld dat doel. Niet de waarheid te zoeken, flauwekul. Een alternatief te zoeken voor de waarheid. Zou het ook anders geweest kunnen zijn? Zou ook die wereld anders hebben kunnen ontstaan dan uit de kracht, de macht en initiatief van een god? Dat is het idee. En dat heeft met waarheid zoeken niks te maken. Zo zijn er ook velen, helaas. Maar zo zijn er ook velen bezig met de zogeheten bestudering van de Bijbel. Niet omdat men de waarheid zoekt, maar omdat men een eigen theorie probeert te onderbouwen. Zus en zo is mijn theorie, kan ik daar teksten bij krijgen? Ik zeg, kom maar bij mij, die kan ik je zo geven. Welke theorie het ook is, ik verzin daar teksten bij. Meen ik echt? Absoluut. Het is niks bijzonders, dat kan altijd. Zolang je ze uit de Bijbel haalt en uit hun verband, kan dat altijd. En zo kun je alles bewijzen. Maar velen doen dat ook. Precies zo. Maar die mensen houden zich misschien bezig met bestudering van de Bijbel, maar niet met het oog op de waarheid. Integendeel. Met het oog op eigen belangen, welke belangen dat dan ook mogen zijn. En daar gaat het nou verder ook dus niet om. Maar zo is het nou eenmaal. En ik denk dat de categorie waarover Johannes hier spreekt, over ons, zij zijn uit ons uitgegaan, die ons, dat is die categorie die inderdaad de waarheid zoekt. Die bereid is zich te onderwerpen aan het woord des levens dat geopenbaard is geworden. Ik ben gewoon in hoofdstuk 1 vers 1 en 2. Daar gaat het toch over? Over het woord, het gepredikt wordt, het woord, het leven dat geopenbaard is. Het woord, leven, licht, gemeenschap, enzovoorts. Daar gaat het om. En helaas, er zijn er velen die zich christenen noemen, op wat voor wijze dan ook, maar die echt geen belang hebben bij de waarheid. En ik kan het rustig zeggen, want dat hebben we al lang beleefd. Dat verschijnsel. Ik bedoel dus u niet persoonlijk, want dat weet ik niet. Maar ik weet zeker dat we ze allemaal regelmatig tegenkomen. Mensen waarvan je denkt dat zijn kinderen gods. Die zoeken dus de waarheid. Enzovoorts. En zoeken wijsheid gods. En wat er bewezen mag. En je haalt ze de Bijbel voor. En ze reageren meteen volstrekt allergisch. Ik bedoel, bovenmate vijandig. Zo, weg ermee. Enzovoorts. Nou, dat, ja. Of het kinderen God zijn, wedergeboren mensen zijn. Ja, dat kunnen wij sowieso niet beoordelen. Maar ze horen niet bij ons. In ieder geval niet bij de club waar ik bij hoor. Ja, ik weet niet wie ons is, maar ze horen niet bij ons. Hè? En hoe je dat interpreteren wil, dat zoekt u zelf maar uit. Maar ze horen niet bij ons. Wij namelijk, zoals we hier zijn, ga ik vanuit. Of het zo is, weet ik dus niet. Ik denk het, maar ik ga ervan uit dat wij samenkomen om de waarheid te zoeken. En bij al wat we van de waarheid weten, stellen we die altijd weer ter discussie, opdat we zouden eventueel gecorrigeerd worden door het woord van God als zodanig. Zodat de Heer zijn werk aan ons zou doen door zijn woord. Daar gaat het ons om. En daarbij gaat het niet eens om kennis of theoretische kennis, laat staan theologische kennis, maar daarbij gaat het om de Heer te kennen. En dat is het dan. En dan moet ik u zeggen, tot die categorie horen niet alle gelovigen. En ik denk, maar ik weet niet of verstandig is om dat te zeggen, maar ik ben altijd eerlijk tegen u, dus ik zeg er meteen bij, en ik denk dat niet alleen niet alle gelovigen daarbij horen, ik denk dat maar een heel klein deel van de gelovigen daarbij hoort, eerlijk gezegd. Van, ik bedoel, een gelovigen, je moet een ander woord gebruiken dan, hè? Dan moet je zeggen, een klein deel van degenen die zich voor christen uitgeven. Begrijp me goed, ik geef me uit voor christen. Ik heb een hekel aan het woord gekregen door het misbruik ervan in de wereld. Je zou je er bijna voor schamen om christen te zijn. Maar naar bijbelse maatstaven zijn wij dat, dus we blijven de term hanteren. Maar ik denk dat er ook maar weinig christenen zijn dus, die echt geïnteresseerd zijn in de waarheid. En via de waarheid, die geïnteresseerd zijn in de Heer zelf. Dat is zo, want anders zaten we hier minstens met een zaal vol. Toch of niet? Zit nou de hele verzameling uit heel Friesland en Groningen? Nee, natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar bij wijze van spreken. He? Want van hoe ver moeten we dan nog komen ook om zo'n clubje bij elkaar te kunnen krijgen? Zo is dat nou eenmaal. En daar gaat het over. Dat, ik denk, dat zijn die ons. Aan de andere kant, dat mag u eigenlijk niet weten, maar wij spreken ook wel eens in besloten kring zo onder elkaar over bepaalde dingen die zoal gebeuren. En ook wel over mensen, zal ik maar zeggen. Als er wat voorgevallen is, of wat dan ook. Mensen die moeilijk doen soms ook, hè? Daar ga je over praten, toch? Wat moeten we ermee? Ja, broeder, dat is echt zo. Dat weet u niet, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Maar het gebeurt wel eens. En in sommige gevallen komen wij dan tot de conclusie en zeggen, ja, maar die mensen horen helemaal niet bij ons. Zijn het dan geen kinderen gods? Ja, dat geloven wij wel. Daar twijfelen wij niet aan. Maar het is een andere categorie. Die zoeken niet de waarheid. Als men die niet zoekt en als men de Bijbel wil gebruiken, want men heeft iets met de Bijbel, anders ontmoeten we die mensen niet. Sowieso niet, gelukkig. Hè? Maar die de Bijbel misbruiken voor eigen doeleinden, die horen ook bij ons niet. En over zulke zouden wij zeggen, ja, ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Mogen dan kinderen God zijn, mogen dan leden zijn van de gemeente van Christus, hoe het maar heten mag. Maar ik heb het hier over een toch een wat smallere groepering. Dat is de enige echt hoor, laat ik u dat erbij vertellen. In alle arrogantie zeg ik dat erbij. Want, en daar gaat het ook over in de volgende verzen. Want christenen zijn niet maar degene die wedergeboren zijn of zo. Pas lot, dat kan je niet eens controleren. Naar bijbelse maatstaven zijn christenen die mensen, te midden van een duistere wereld, waaraan God zijn werk doet, niet gedaan heeft, doet. En ook niet zal doen, dat is wel zo bedoel ik, maar daar gaat het niet over. Christenen zijn diegenen aan wie de Christus, de enige echte bedoeling dus, zijn werk doet, nu. En dat doet hij door zijn woord. En dat is gewoonlijk de Bijbel. Maar ik bedoel, dat doet hij door tot hen te spreken. En al wat daar niet bij hoort, heeft zich dan op een of andere wijze onttrokken aan de Heer en zijn werk. Hetzij door simpelweg niet te geloven, dan zijn het gewoon ongelovigen, enzovoorts. Hetzij doordat men nadat men tot geloof gekomen is, zich vervolgens alsnog aan dat woord onttrekt. Zo van, ja, het is maar mooi genoeg. Leuke polis voor straks, als ik dood ga, hoop ik zalig te sterven en in de hemel te komen. Maar ertussenin schermt men zich af en wil er niet mee te maken hebben. En daar komt, zoals u weet, veel voor. Vooral bij de buren, zal ik maar zeggen. En zo, hè. Maar ik bedoel, ja, het is makkelijk om over anderen te praten. Maar zo is het toch en wij merken dat toch ook. Mijn grootste teleurstelling, dat meen ik, dat klinkt heel overdreven dramatisch, maar ik meen het echt. Mijn grootste teleurstelling is dat ik, als ik christenen die vragen heb, antwoord kan geven op hun vragen, dat ze de antwoorden niet willen. Dat vind ik het ergste. Omdat men doet alsof men interesse heeft, maar in werkelijkheid maakt men alleen maar problemen door overal vragen te stellen en daarmee verwarring te zaaien omdat men antwoorden niet wil. Nou goed, ik lig er niet meer van wakker, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger wel hoor, ik vond het heel verschrikkelijk hoe dat nou kan. En nu weet ik, ja, het geloof is niet aller. En sommigen zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Ik zeg niet dat het geen kinderen God zijn, ik zeg alleen dat ze niet dienovereenkomstig wandelen. En de Heer in de praktijk dan, of God dan toch in de praktijk niet als hun vader erkennen die hen zou opvoeden. En die de Heer Jezus niet erkennen als de broeder, de zoon, de volwassene broer, zou ik maar zeggen. Gebruikt die term nooit, maar in dit verband dan maar wel even, omdat we het net over hadden. Hè. Als degene die ons voorgaat, wiens navolgers wij zouden zijn. Dat is het verhaal. En over die categorie gaat het. Dat kan je niet ontkennen, want dat gaat er steeds over. Degene die zijn broeder haat of degene die zijn broeder lief heeft. Degene die het woord bewaart of degene die het woord niet bewaart. Dat is waar het over gaat.
En de...
Ja. Ja. Ja, de aardigheid is van die uitspraak in Korinthe dat het nuttig is, dat het moet dat er scheuringen zijn en ketterijen enzovoort. Het aardige van de uitspraak is dat daarmee vastgesteld wordt dat het inderdaad gaat om een voortgezet werk dat de Heer aan ons doet. En de bedoeling is dat degenen die daarin niet mee willen, op een of andere wijze afgezonderd worden. En in de praktijk, zeker in de praktijk waar wij als kinderen gods door de wereld officieel verworpen zijn en waar de Heer zelf ook officieel door de wereld verworpen is, betekent het dat in bijna alle gevallen die onoprechten, zal ik maar zeggen, degenen die niet verder willen, die gaan gewoon door waar ze altijd al mee bezig waren. Alleen de oprechten, dat zijn degenen die eraf vallen. Een minderheid altijd.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Nee. Ja, ja, ja. Nou ja. Ik heb met die termen verder niks en met dat soort menselijke onderscheidingen. Speelt wat mij persoonlijk betreft geen rol en zou denk ik in onze gedachten überhaupt geen rol spelen. Maar de aardigheid is, want dat wil ik er dan toch nog wel bij zeggen, hoewel schismata, scheuringen dus, hè, hoewel dat heel vervelend is, en dat is een understatement. Ik wil ook wel zeggen dat het me veel verdriet doet, maar goed. Maar hoewel het een heel verdrietige zaak is dan, achteraf ben ik er nog altijd blij om geweest. Achteraf. Omdat in de praktijk blijkt dat als alle kinderen gods verplicht met elkaar zouden moeten optrekken in één en dezelfde gemeenschap, dat wij die belangstelling hebben voor het woord gods en de waarheid zoeken, absoluut niet aan onze trekken komen en bovendien gediscrimineerd worden en als vijanden beschouwd worden, als lastige mensen en dat soort dingen meer. Als je vragen stelt, ben je immers lastig. En het wordt je als ongeloof bovendien in de schoenen geschoven. Want als je alles maar gewoon geloofde, dan zou je toch geen vragen hoeven te stellen. Is het idee. Ik heb het nooit helemaal kunnen volgen, maar dat is het argument dan altijd. Wij zijn lastige mensen. Daarom is het uiteindelijk altijd prettig dat we ongeveer met gelijksoortig ingestelde gelovigen overblijven. Hoe ellendig het soms ook is, het proces waarlangs het tot stand komt. Maar dan kunnen we tenminste met elkaar, met gelijkgezinde mensen of met dezelfde dingen bezighouden. Zo is het nou eenmaal. En als we maar oprecht zijn tegenover de Heer, dan is dat meer dan voldoende. Nou ja, tegenover onszelf dus, uiteraard, zit daarbij in. En dan wat een ander dan ook zegt, wat de wereld ook zegt, wat andere gelovigen dan ook zeggen. Ja, sorry, maar... Hè? Want, en daar kom ik nu dus helemaal niet meer aan toe, maar dan maar een andere keer. Want de gedachte is die van Filippenzen 1. Die citeer ik graag. Filippenzen 1 vers 6 is het, meen ik. Waar staat dat God in ons een goed werk begonnen is... en dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. En de gedachte is dus dat het goede werk van God aan ons begonnen is... toen hij ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop... door de opstanding van Christus. En het werk wordt voltooid en vindt... ik kan beter zeggen, het werk vindt zijn vervulling... bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is het verhaal. De Heer doet nu een werk aan ons. Nou ja, tenzij we ons daaraan onttrekken. En daarna zeg ik weer wat ik begin van de avond ook al een keer gezegd heb. En wat voor werk doet hij dan eigenlijk? Hij spreekt. En hoe krijgen we deel aan het werk wat hij in ons wil doen? Door te horen. Door te luisteren naar zijn woord. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar het is de Heer zelf inderdaad die tot ons spreekt. Want hoezeer wij ons ook bezighouden met de schriften, de bestudering daarvan. Het is de Heer zelf die tot ons spreekt. En via het openen van de Bijbel geven wij hem daartoe de gelegenheid. Hij spreekt niet tot ons op mystieke wijze, zal ik maar zeggen. Hij spreekt niet tot ons alsof wij profeten waren... of dat we in een droom of wanneer dan ook zomaar zijn stem horen. Jan, hoe is het met je? Of wat, met excuses aan broeder Veen. Dat is niet met opzet.